Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ja, als je wat langer in Australië woont, dan weet dat je hier één keer in de zoveel jaren te maken hebt met de census. En daar wil je deze keer graag iets over zeggen, hè, Ingeborg. Iets wat dan weer met ons Nederlanders te maken heeft, klopt dat?
Ja, want die census is echt heel belangrijk. Naar aanleiding van wat wij invullen op dat formulier, wordt van alles mogelijk en onmogelijk. Dit bijvoorbeeld, wat wij hier doen, SBS Dutch. Jij maakt in je eentje al die prachtige uitzendingen. En dat is eigenlijk raar, want van de vorige census weten we dat er ongeveer net zoveel mensen in Australië zijn die invullen dat ze een Nederlandse achtergrond hebben als een Griekse achtergrond. En toch werken er bij SBS Greek 6 mensen en ze mogen veel meer uitzendingen maken. En dat komt omdat 88% van de Grieken aan de census vertelt dat ze thuis Griek spreken. De Nederlanders spreken nauwelijks Nederlands thuis. Niet meer dan 20% doet dat, zeggen ze. En omdat SBS geld krijgt op basis van het aantal mensen dat een taal spreekt, zit jij in je eentje en hebben de Grieken collega's. Dus die census is heel belangrijk. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Er zijn meer Griekse en Italiaanse scholen. En aan de universiteiten en op middelbare scholen wordt er wel Grieks en Italiaans gedoseerd. Maar al een hele tijd nauwelijks Nederlands meer. En dat is natuurlijk heel jammer. En dat kunnen we veranderen door gewoon ons censusformulier een beetje anders in te vullen. En ik vind dat we dat moeten doen.
Ja, hoe komt dat verschil eigenlijk tussen de Nederlanders en bijvoorbeeld de Grieken of de Italianen?
Dat heeft te maken, denk ik, met de manier waarop wij onszelf als migranten zien. Dat doen we eigenlijk overal in de wereld hetzelfde. Nederlanders hebben het idee dat migreren betekent dat je zo snel mogelijk onderdeel van de nieuwe maatschappij moet worden. En daar doen we dan een paar dingen voor. We zorgen dat we zo min mogelijk contact hebben met andere Nederlanders. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan waar Nederlanders wonen en met wie ze omgaan en met wie ze trouwen. Onderzoeken in de jaren 60 bijvoorbeeld lieten toen al zien dat Nederlanders van alle migrantengroepen de meeste contacten hadden met Australiërs en de minste met elkaar. En we weten, Grieken wonen bij Grieken in de buurt, Nederlanders niet bij Nederlanders. Zij sloten zich ook toen al aan bij Australische organisaties, deden hun best om zo snel mogelijk Australiërs te worden. En dat werkte ook goed, lieten diezelfde onderzoeken zien. In de jaren 50 waren er nogal wat vijandige gevoelens ten opzichte van migranten, maar veel minder ten opzichte van de Nederlanders, omdat die zichzelf vakkundig onzichtbaar hadden gemaakt. Zo heten ze in de academische literatuur ook, de onzichtbare migranten. Nederlanders trouwden bijvoorbeeld massaal buiten de groep en dat werd alleen maar sterker. In 1952 trouwden 46% van de Nederlandse vrouwen met Nederlanders. In 1986 was het nog maar 11%. Voor de Nederlandse mannen ging het van 36 naar 8%, dus nog minder. En datzelfde gold ook voor de taal. In 1976 sprak 44% van de Nederlanders thuis alleen maar Engels. En in 1991 was het 57% en nu is het meer dan 80%. En dat geldt helemaal niet voor andere migrantengroepen. Je ziet het ook dus aan de scholen. Niet meer dan 6% van Nederlandse ouders leert hun kinderen Nederlands. Terwijl ik ken een hoop Australiërs met Griekse of Italiaanse wortels. En daar spreken de kleinkinderen zelfs nog Grieks of Italiaans. In academische kringen heet wat de Nederlanders doen language loss. Het verlies van een taal omdat die niet meer wordt doorgegeven. En dat geldt ook voor Nederlandse organisaties. Jongere mensen zijn daar nauwelijks lid van, omdat ze zich vooral Australisch voelen of willen voelen. En dat komt ook weer omdat ze zich vaak met niet-Nederlanders bezighouden. Wij passen ons dus aan. Dat is en veilig en het werkt economisch gezien ook. Dat zag je in de jaren 50 al. Werkgevers waren toen heel blij met Nederlandse migranten en wilden ze graag aannemen. Want ze werkten hard, ze zeurden niet, ze werkten veel over zodat ze konden sparen. Ze bouwden huizen, werden lid van vakbonden, startten hun eigen bedrijven. Ze stuurden hun kinderen naar de middelbare school en de universiteit. En daardoor ging hun opleidingsniveau omhoog en ook hun inkomen. Zo werden ze al snel net zoals de Australiërs. Of eigenlijk beter. In 1959 kwam toenmalig minister van Immigratie Alexander Downer naar Nederland, met vrouwen en 4 kinderen trouwens, om te vragen of het mogelijk was om het aantal Nederlandse migranten te verdubbelen. Zo graag wilde Australië ons hebben. En daar mogen we eigenlijk best een beetje trots op zijn en ook wel eens iets voor terugvragen. Al is het alleen maar in de vorm van een groter SBS Dutch.
Ja. Misschien een mooi moment om ook even te kijken naar hoe dat eigenlijk ging, Nederlanders in Australië. Want we kennen natuurlijk het verhaal van de Duifke. Zeer waarschijnlijk het eerste Europese schip dat contact maakte met Australië in 1606. Maar wat gebeurde daarna?
In 1623 was er nog een Nederlandse expeditie die de kust van de Gulf of Carpentaria tot Arnhemland, zal ik maar zeggen, in kaart bracht. De opdracht aan de kapitein Jan Carstens was geweest om een paar Aboriginal te vangen en ze mee te nemen naar Batavia om gidsen en tolken te worden. Dat was gelukkig een enorme flop. De derde expeditie in 1636 bereikte Australië niet eens. Intussen was al wel de rest van de kust van West-Australië ontdekt in 1616, dat weet wel, door Dirk Hertog. Dat verhaal kennen we ook. En Hertog noemde het land naar zijn schip en 2 eeuwen bleef die naam ook bestaan. Eendrachtsland. De decennia daarna bleef Nederland redelijk geïnteresseerd en daarna liep dat een beetje af. Er leken geen mogelijkheden voor handel en dus vond de VOC het in 1645 wel welletjes. Maar hun kaart was er en werd gebruikt door James Cook in 1770. Net zoals allerlei Nederlandse namen die we nog steeds terugvinden. Arnhemland, Rotnest, Geelvinkkanaal, dat soort dingen. In de jaren daarna concentreerde de VOC zich op de rijkdommen die in Indonesië te vinden waren. En rond 1880 werd wel even voorgesteld om een kolonie voor Nederlandse gevangenen te beginnen in Noordwest-Australië. Maar dat werd al snel afgeblazen. Tijdens de goudkoorts kwamen er veel schepen die hier aanlegden en sommige mensen bleven hier. Maar in 1901 waren er minder dan 600 mensen van Nederlandse komaf in Australië. Dat zou eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog veranderen. Maar niet direct. In 1947 waren er nog maar iets meer dan 2000 Nederlanders in Australië. Maar tussen 1947 en 1970 vertrokken meer dan 1 miljoen Nederlanders naar elders. De eerste Nederlanders emigreerden vooral naar Canada, maar daarna kwamen ze naar Australië. En gedurende de hele jaren 50 arriveerden er jaarlijks zo'n 9000 mensen, ondersteund door een emigratiewet en een organisatie die de Stichting Landverhuizing Nederland heette. Van 1947 tot 1961 emigreerden 125.000 Nederlanders naar Australië. 30% van alle mensen die uit Nederland vertrokken. En als je naar die Nederlandse diaspora kijkt, dan zit hier in Australië verreweg de grootste groep. In de jaren 50 was het in Australië de op 2 na grootste groep, de Nederlanders, van migranten na de Britten en de Italianen. Na 61 ging het een beetje naar beneden, omdat het in Nederland economisch gezien beter ging. Maar in 76 ging het weer omhoog. Nu is het redelijk stabiel en geven bijna 400.000 mensen aan Nederlandse wortels te hebben.
Dus zo'n 125.000 Nederlanders die in de jaren 50 naar Australië geëmigreerd zijn, dat is best veel, toch?
Ja, en dat werd destijds ook uitgebreid gevierd. Begin november 1958 kwam het schip de Johan van Oldenbarneveld aan met een hele bijzondere opvarende, Adriana Zevenbergen. Ze was maanden van tevoren al uitgekozen om het gezicht van de Nederlandse migratie te worden. Officieel de 100.000ste Nederlandse migrant. Adriana en haar man Kees hadden in 1953 al willen emigreren, maar toen was ze pas 21 en vond haar familie er te jong. Dus wachtte ze 6 jaar totdat de brieven van een van haar goede vriendinnen, die met haar man en 5 kinderen in Newcastle woonde, toch te aantrekkelijk werden. En tegen die tijd hadden Adriana en Kees 2 kinderen. Kees junior van 4 en Addo, die bijna 1 jaar was. Kees had toen een baan gescoord als technisch monteur bij Caltex. En Adriana, die vroeger in de kruidenierswinkel van haar ouders in Rotterdam had gewoond, die was echt een voorbeeld van wat de Australiërs en de Nederlanders graag naar voren wilden schuiven. De selectieofficier roemde hen als een excellent family group die goed zou integreren. Want dat was toen government policy en dus ook wat de Nederlanders bijna automatisch deden. Wat natuurlijk ook hielp was dat ze wit waren en jong en knap. En dus was het logisch dat ze als PR-materiaal voor het migratieprogramma werden gekozen. Er werden professionele fotografen naar Rotterdam gestuurd die meer dan 100 foto's maakten van het gezin, de familie, de omgeving, Rotterdam zelf. En toen ze aankwamen in Melbourne werden ze ontvangen door minister Downer en de Nederlandse ambassadeur Lovink. Ze werden in een auto de stad rondgereden waar ze het moment voor de gevallenen en alle parken bezochten, zoals een van de kranten schreef. En ze kregen een koelkast en een wasmachine cadeau. En die avond was er een diner ter ere van hen aan boord van de Johan van Onderbarneveld en mochten ze hun familie bellen. Een krant schreef dat ouders, broer, zussen, schoonouders en vrienden zich rondom de telefoon hadden verzameld. De eerste jaren kreeg ze een huis toegewezen van het bedrijf. Maar al in 1960, na 2 jaar hard sparen, konden ze een 3-slaapkamerhuis laten bouwen in een buitenwijk van Geelong. En ze kregen daarbij hulp van de Nederlands Australian Housing Society. En omdat ze nog steeds beroemdheden waren, stond de burgemeester paraat om hen de sleutel aan te bieden. Kees was inmiddels gereedschapsmaker bij een autofabriek geworden en het ging ze eigenlijk heel goed. Vanuit de woning heeft men een prachtig uitzicht over de heuvels en een echt Australisch landschap, schreef een Nederlandse krant. 3 jaar later, in 1963, werd een 3de zoon, Ricky, geboren en ook dat was belangrijk voor de kranten. Adriana en de baby stonden met grote foto's op de voorpagina. To Mrs. Zevenbergen, an Australian son, was de trotse kop. De familie Zevenbergen zou trouwens altijd in hetzelfde huis blijven wonen, hoewel ze er in de jaren 70 wel een verdieping bovenop zetten. Kees overleed in 83 en Adriana in 2006. Toen was ze 75.
Ja, mooi verhaal. Kunnen we concluderen dat het verhaal van de Nederlanders in Australië een succes is?
Ja, zeker. En vergeet ook niet dat we nu weten dat er zonder de Nederlandse wellicht helemaal geen Brits New South Wales zou zijn geweest of Australië in het algemeen. Want in 1786 kochten de Engelsen geheime informatie van Margaretha Walters, die in Rotterdam een spionagebedrijf runde. Zij had overal spionage die vooral de Fransen in de gaten hielden. Want en in de jaren 1780 liet ze de Britten weten dat de Fransen toch hun oog op Australië hadden laten vallen, ondanks eerdere beloftes dat ze dat niet zouden doen. En dat versnelde de voorbereidingen van de First Fleet. En zoals we weten redden ze het maar net, want op het moment dat Arthur Phillip aankwam in 1788 waren de Fransen er ook. Ze hadden alleen hun vlag nog niet geplant. Dat deed Philip wel en daarmee werd het toekomstige Australië Engels. Zonder mevrouw Walter zou het dus bestens Frans hebben kunnen zijn. Dus wij Nederlanders hebben een trotse geschiedenis met Australië. Het enige wat we nou nog moeten doen is ons censusformulier anders invullen, zodat SBS Dutch daar nog meer verhalen over kan vertellen.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.